zegen vragen over de opvoeding die de ouders als taak hebben. En we gaan ook een zegen vragen over het huwelijk waarbinnen het gezin opgroeit. Onze kinderen en onze gezinnen bij God brengen. Het is werkelijk een voorrecht. Het is een voorrecht. Juist in deze tijd, we hebben zoveel druk die op de gezinnen komt, zoveel druk op die op de kinderen komt. En wat een voorrecht om dan hen bij God te mogen brengen. Er is een organisatie en die noemt Moeders in Gebed. Moeders gaan met elkaar samenkomen en gaan met elkaar in gebed voor hun kinderen. Omdat ze beseffen dat hun kinderen het niet makkelijk hebben. Ook niet en zeker niet in de 21ste eeuw. En ze beseffen dat hun kinderen God echt nodig hebben en zijn bescherming nodig hebben, zijn leiding. Beseft u wel wat een voorrecht we hebben? Als kinderen van God mogen wij onze kinderen en ook onze kleinkinderen voortdurend, elk moment van de dag, bij God brengen. En we mogen bidden voor hen. En dat bewerkt veel meer dan we zelf zouden kunnen doen. We moeten zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Maar als we gaan bidden, dan gaat er een geestelijke wereld in werking. En dan gaat God werken. Dan gaat God dingen doen die wij niet kunnen. Bescherming, leiding en alles wat nodig is om het kind te laten opgroeien. De eerste levensjaren van een kind zijn voor de geloofsopvoeding eigenlijk ook van heel grote betekenis. En hier komen we nu bij geloofsopvoeding. Want uiteraard, als onze kinderen bij God brengen, betekent dat dat we christen zijn en dat we onze kinderen iets willen meegeven. We willen hen een geestelijke erfenis meegeven. Veel ouders sparen en sparen en sparen om hun kinderen een erfenis mee te geven. Om geld te kunnen geven. En op zich is dat niet slecht. In goed evenwicht. Maar het is veel belangrijker om een geestelijke erfenis mee te geven. En dat kunt u al doen van als het kind heel klein is. U kunt al dingen meegeven die u zelf geleerd hebt. Zodat het kind gevormd wordt en dingen leert over God. En God leert liefhebben. En leert zien wie God is. Laat ons kijken naar Spreuken 22. Daar staat, Spreuken 22 vers 6, leer een kind van jongs af aan de juiste weg te volgen. Ook als hij ouder wordt, zal hij er dan niet van afwijken. Het is de Groot Nieuws Bijbel die ik genomen heb als vertaling. Een kind van jongs af aan de juiste weg leren volgen. En ik moet denken aan Corrie ten Boom. Corrie ten Boom kent u? We noemen ze zo nu en dan een keer. Het is echt een geloofsheldin uit de vorige eeuw. Corrie ten Boom, die in Nederland woonde, en haar ouders hebben Joden ondergebracht, verscholen in een huis in de Tweede Wereldoorlog. En dan worden ze opgepakt. Ze komen in het concentratiekamp terecht. Haar vader sterft, haar zus sterft. Zij komt vrij en dan gaat ze de wereld rond. Gaat ze vertellen over Gods liefde en goedheid. Maar Corrie ten Boom was iemand die christelijk was opgevoed. Haar vader was overtuigd christen. Was toegewijd christen. En Corrie ten Boom is tot bekering gekomen toen ze 5 jaar oud was. Wauw. Dat kan dus. Als je kind 5 jaar oud is, kan het al een keuze maken voor de Heer Jezus. En dat moet groeien dan natuurlijk, nadien. Maar veel kinderen komen op jonge leeftijd tot geloof. Ik zelf was 11,5 jaar oud. Mijn zus was tot bekering gekomen. Ze is 9 jaar ouder. En ze heeft ervan verteld tegen mij. En God heeft mij aangeraakt. Op 11,5-jarige leeftijd. Dus ik ben al meer dan 40 jaar christen. Dat is een voorrecht. Als je jong tot bekering mag komen. Daarom bid voor uw kinderen. Dat ze jong tot bekering mogen komen. Het is een hele strijd in een ziel dikwijls. Maar wat een voorrecht om jong tot bekering te komen. Wat word je bewaard voor heel veel ellende? En ja, we mogen onze kinderen echt bij God brengen. En bidden dat ze een ware bekering meemaken, ook op jonge leeftijd. Nu, het geloof in God kunnen wij niet bewerken. Dat is God die dat doet. Met zijn woord en met zijn geest. Vandaar het belang van Gods woord. We gaan er straks meer over zeggen. Het is aan ons ouders om de gelegenheid te scheppen dat het kind iets hoort over God en over zijn liefde. We kunnen in ons leven zo bezig zijn. Zo bezig zijn met ons huis, met onze carrière. We kunnen bezig zijn om materiële dingen te verzamelen. We kunnen bezig zijn met onze hobby's, al onze vrije tijdsbesteding. We kunnen bezig zijn in de kerk, heel veel. Misschien juist te veel. En we hebben geen tijd voor onze kinderen. Omdat ons leven zo opgeslokt wordt door al het materiële en noem maar op. Daarom laat ons tijd nemen om bewust tijd apart te zetten voor onze kinderen. We moeten tijd reserveren voor geloofsopvoeding. En u moet het op voorhand plannen. Want u kent het wel, hè? Een dag begint en is zo om. En de kinderen zitten weer in hun bed en er is misschien nauwelijks gebeden. Er is niet uit de Bijbel gelezen. Er is niet gezongen. Laat ons daar een vast tijdstip van maken. En spreek af met elkaar. Met je partner. Laat ons een vast moment nemen in de dag. 'S Morgens of 's avonds. Of wanneer u denkt dat het beste is. We hebben de opdracht om kinderen bij de Heere God te brengen. En hen te vertellen van wie hij is. Dat is niet in de kerk in de eerste plaats, dat is niet op school in de eerste plaats, dat is in de eerste plaats in het gezin. Daar is de verantwoordelijkheid van de ouders. En laat ons kijken. Laat ons kijken heel concreet, hoe kunnen we dat doen? Wij mogen geestelijk leven overdragen. We mogen leven met God voorleven en tonen wat het betekent om God te kennen. Met vallen en opstaan. Uiteraard. Maar ook als je valt, mag je dat zeggen tegen je kinderen. En mag je hen eigenlijk zeggen dat je het ook moeilijk hebt met bepaalde dingen. En daar leren ze soms nog meer van dan alles wat je daarvoor gezegd hebt. Concreet, wat kunnen we doen? We kunnen uiteraard samen Gods woord openen. Als we samen Gods woord openen, er is een vers dat zegt, uw woorden verspreiden licht. Als Gods woord in onze gezinnen opengaat, dan komt er licht. Dan komt er hemelslicht. Dan komt er licht van boven. En dat hebben we nodig. We hebben Gods verlichting nodig. We gaan lezen Deuteronomium 6. Een prachtig stuk. En dat moet u echt onthouden. Deuteronomium 6 vanaf vers 4. En daar staat, hoor Israël, is het Shema Israël, dat is de geloofsbelijdenis van de Israëlieten. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. En dan komt het, de bekende versen die de Heer Jezus ook noemt. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En dan staat er, wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Daar begint het. Het moet eerst in ons eigen hart zijn, voordat we het kunnen overdragen. We kunnen het met ons verstand geloven en misschien met onze mond wel noemen en belijden dat God één is en dat we hem lief hebben, maar het moet in ons hart zijn. Liefde tot God ontstaat vanuit ons hart. En dan staat er, gij zult het uw kinderen inprenten, en daarover spreken, wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg zit, wanneer je neerligt, wanneer je opstaat. Dat betekent eigenlijk alle gelegenheden die je maar hebt, zonder te forceren, zonder het nu overdreven te doen, maar wel de gelegenheden die er zijn, te baat nemen. Als je in de natuur bent, kun je wijzen op de majesteit van de natuur. Kun je zeggen, God heeft dit allemaal gemaakt. Als er dingen gebeuren in het leven, kun je wijzen dat God er is die voor ons zorgt, die ons leidt. Er staat eigenlijk in de grondtekst, je zult het uw kinderen inprenten, en er staat bij in de grondtekst, door herhaling. Dus door dingen te herhalen, onthouden we. Dat kent u wel, hè? Als u dingen moet studeren, en er zijn hier mensen die zelfs op oudere leeftijd nog studeren, dan moeten wij herhalen. Herhaling is de beste manier om dingen te onthouden. En zo is het ook in geloofsopvoeding. Als we veel dingen herhalen, dan onthouden we het ook. Dan wordt het ook iets van hen. Het wordt iets van de kinderen zelf. Niet meer het geloof van mijn ouders, maar dan wordt het het geloof van henzelf. En dan krijgen ze een liefde voor Gods woord en een liefde voor God. Samen met uw kinderen luisteren naar Gods woord. Dat is een voorrecht. God zelf spreekt tot ons door zijn woord. En dan gaat Gods geest werken. Wij kunnen het zelf niet bewerken. Gods geest overtuigt en onderwijst. En dan natuurlijk ook het leren toepassen van Gods woord. Dat is een heel leerproces, ook bij onszelf. En dat mogen we ook uitleggen aan de kinderen, dat wij ook worstelen. En dan leren ze daarvan. En zij mogen ook leren Gods woord toepassen in het leven van elke dag. Het gaat er niet om wetjes te leren aan de kinderen. Dikwijls hebben ze dat idee. Maar het gaat er niet om. Het gaat om liefde tot God. Het gaat om vanuit het hart, weet u wel? Zoals het in Deuteronomium 6 staat. Vanuit het hart. Het is een liefdesrelatie met God die belangrijk is. En van daaruit verlang je ook om te doen wat hij wil. Samen Gods woord openen. Een tweede iets is samen zingen. We onderschatten de kracht van liederen. En wat hebben we een mogelijkheid in de dag van vandaag? We hebben natuurlijk cd's, maar we hebben ook YouTube bijvoorbeeld. Je kunt een filmpje bekijken met prachtige liederen. Je kunt kinderen heel wat bijbrengen door naar liederen te luisteren. Liederen die over God gaan, die tot God zingen. En weet u, zingen tot God is echt een uiting van ons geloof. Kijk maar naar de psalmen. Dat waren oorspronkelijk allemaal liederen natuurlijk. En wat heeft David en zoveel anderen niet op een magistrale manier uitgedrukt? Wat er in hun hart was, wat er in hun leven of in hun gedachten afspeelde. En zo mogen wij ook met liederen uitdrukken. Uitdrukken waar we eigenlijk, wat er in ons leven aanwezig is. Aanbidding en lofprijzing. Belangrijk. En dan ook je blijdschap uitdrukken, je dankbaarheid. Je vertrouwen, je hoop, je verdriet, je rouw in momenten van moeite en afscheid nemen misschien. Gebed om hulp, gebed om troost, kan allemaal door liederen uitgezongen worden. En weet u, als er gezongen wordt, dan heeft dat toch wel een positieve invloed. In de hele sfeer van het gezin. Muziek heeft een impact. Het brengt blijdschap in het gezin. Het is ook iets wat in het geheugen blijft hangen. En ik weet van mensen die als kind christelijk zijn opgevoed, ze hebben liederen geleerd. Jaren later, ze waren eigenlijk weg van God, ze hadden hun eigen weg gegaan. Maar jaren later zeiden ze, ik ben terug naar God gegaan en er waren liederen die in mijn geheugen bleven hangen telkens weer. Telkens weer liederen die terugkwamen. Ook teksten natuurlijk die ze gehoord hadden en geleerd hadden. Bijbelteksten. De kracht van datgene wat we leren als kind is gigantisch. En daarom laat ons die kansen benutten. Samen bidden als gezin is een volgende iets, natuurlijk. Ik las nog in Colossenzen 4, vers 2, en er staat volhard in het gebed. Dat is voor ons persoonlijk, dat is als gemeente, maar dat is ook in het gezin. Dagelijks bidden. En niet alleen bij het eten, ik hoop dat dat gebeurt, dat we danken voor het eten, dat we niet zomaar zeggen, het is allemaal vanzelf. Nee, we ontvangen voedsel uit de hand van God. Bidden voor het slapen gaan, belangrijk. dat is iets wat de kinderen enorm aanraakt, wat hen bijblijft in de rest van hun leven. Vader of moeder zaten bij mij en baden met mij als ik ging slapen. Maar ook andere momenten van gebed inlassen. Leren bidden. Kinderen moeten leren bidden. Van nature gaat dat niet zomaar. Of ze zeggen altijd hetzelfde. U kent dat wel. Hè? Dank u wel, Heer, voor deze fijne dag. En dat het nog fijn mag zijn voor de rest van de dag. Amen. U kent dat wel. Hè? Kinderen moeten leren bidden. Moeten leren de verschillende aspecten ook van gebed leren kennen. Aanbidding, lofprijzing, God groot maken voor wie hij is, moeten ze leren. Leren danken voor van alles en nog wat. Ook voor kleine dingen. Leren belijden als ze wat fout hebben gedaan. Leren bidden voor anderen. Vriendjes, vriendinnetjes. Een nood in de kerk. Een nood ver weg. De vervolgde kerk, als ze ouder zijn, kunnen ze daar iets over leren. Persoonlijk gebed. Voor geloofsgroei. En ook om de vrucht van de geest te leren hebben in hun leven. We kunnen kinderen leren bidden voor zoveel dingen. Laat ons daar ook echt de tijd voor nemen. Tijd om te bidden. En in het begin zal dat heel kort zijn. Met onze kinderen, als ze heel klein waren, was het als we gingen eten. Dank u Jezus voor het lekker eten. We maakten er liedje van. Ook nu met onze kleinzoon. En als hij nu aan tafel zit en we beginnen te zingen, dan houdt hij ook zijn handjes al en hij kijkt. Als het ware of iedereen meedoet en hij kijkt zo, ja. En het is heel grappig, maar zo leren ze het wel. Ze leren gewoontes van danken voor het eten. Bidden voor het slapen gaan. Bidden op andere momenten. Of als er iets speciaals gebeurd is, waar je dankbaar voor bent. Een moment van dankzegging. Of voor bescherming die je hebt ontvangen. Ik herinner me, we waren op vakantie en we waren aan een meer en het was gigantisch diep. En Ruben was aan het zwemmen achter een bal, denk ik, of een, ja, iets wat dan, of een zwemband, ja. En er was wat wind en die zwemband ging altijd maar verder. En hij wilde hem pakken, hij wilde hem pakken. Hij gaf het niet op, maar opeens zat hij heel ver. Als kind van, ik denk dat hij nog geen 10 jaar was. En hij bleef maar zwemmen. En opeens voelde hij, ik kan niet meer terug. Ik heb de kracht niet meer. En ik keek om en we zagen het gebeuren. En wij hadden ook niet de tijd om daar naartoe te gaan. En toen hebben we vlug iemand geroepen met een kleine motorboot. Maar voordat die dan in het water was, zagen we, hij haalt het niet. En plots zag ik een boot afkomen. En ik begon te roepen en ik begon te zwaaien en een teken te doen. En ze dachten dat het was, dat ze die zwemband moesten halen. Ze hadden zijn klein hoofd in dat gigantische water nog niet gezien. En toen gingen ze er naartoe en toen bleef ik maar wijzen en toen snapten ze het. En toen keken ze en toen zagen ze Ruben in het water. En wat een bescherming. En hij is toen aan land gekomen, we hebben ons neergezet, we hebben God gedankt. Want voor hetzelfde was hij verdronken. En zo zie je maar, bij zo'n momenten moet je danken, moet je bidden. En leren dat, ja, dat ook leren aan de kinderen. Gebed moet eigenlijk de rode draad zijn in je gezin. Het lezen van de Bijbel moet een rode draad zijn in het gezin. Zingen moet een rode draad worden. In het gezin. Geloofsopvoeding, met andere woorden, moet een rode draad worden in het gezin. Wat missen we kansen als we dat niet doen met onze kinderen? En misschien kun je zelf niet zingen, wel, er zijn middelen genoeg, hulpmiddelen om toch samen te zingen. En dan kom ik eigenlijk op, ja, op de samenvatting van dat alles. En dat is met één woord ook, stille tijd leren houden. Je kind leren wat het betekent om een tijd apart te zetten. Als het wat ouder wordt, dat het een tijd apart zet om bij God te zijn. En om zelf te zingen, zelf te bidden, zelf in Gods woord te lezen. Wij moeten onze kinderen, we mogen onze kinderen eigenlijk een gigantisch iets meegeven. Iets wat ze nergens anders kunnen krijgen. Elke dag opnieuw voorleven. Voorleven wat het betekent met God te leven. Vandaar, we hebben een voorbeeldfunctie. Met onze handel en onze wandel, niet alleen met onze woorden, maar vooral met onze handel en wandel, moeten we tonen wie God is, wie Jezus is. Wat het betekent om met hem te leven. En de vraag is vanmorgen, is er in uw gezin sprake van een levende omgang met hem? Of zijn het louter maar woorden die zo weer weg zijn? Welke plaats heeft het lezen uit de Bijbel, het bidden? Is het vlug, 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 omdat het er misschien nog bij moet? Of neemt u echt de tijd ervoor? De vraag is ook, gaan we heel trouw naar de kerk? Want dat is ook een voorbeeld. Proberen we er elke week te zijn? En komen we alleen dan niet als het echt niet lukt? Omdat er overmacht is, omdat we, ja, weet ik veel. Ja. Maar proberen we echt trouw te komen, want dat is ook een voorbeeld voor de kinderen. Dan ontvangen ze ook wekelijks weer iets in de kerk en hebben ze ook de gewoonte om betrokken te zijn in een geloofsgemeenschap. En later ook als volwassenen datzelfde te gaan doen. Niet als een moeten, maar uit een verlangen. Ik wil op zondag in de kerk zijn, ik wil samen zingen, ik wil samen danken. Ik wil samen met mijn gezin uit Gods woord horen. Ik wil andere mensen ontmoeten. Ik wil de vreugde hebben om bij elkaar te zijn en bij God te zijn. Daarnaast natuurlijk ziet jouw kind dat jij ook zelf persoonlijk bidt, dat jij in de Bijbel leest. Ziet jouw kind dat jij ook met God leeft, ook heel persoonlijk. Maar misschien nog veel belangrijker, zijn we als ouders authentiek? Zijn we authentiek? Of is het eigenlijk maar façade? Zijn we misschien een heel mooi voorbeeldgezin in de kerk? Maar zijn we thuis helemaal anders? En een kind voelt dat haar fijn aan. Zijn we hetzelfde in de kerk en thuis? De echtheid van ons geloofsleven, daar is ons kind heel gevoelig voor. Wordt jouw geloof en je overdracht versterkt door je levenswandel, of juist afgebroken? Zien de kinderen een heel iemand anders thuis? En we kunnen worstelen met dingen, oké, natuurlijk. En we kunnen falen. En ik heb al gezegd, ook dan moeten we naar onze kinderen toe gaan. En als we dingen verkeerd gedaan hebben, ook in ons gezin, moeten we ook leren als ouders om naar onze kinderen toe te stappen en te zeggen, ik ben fout geweest. Wil je mij vergeven? Ik heb een paar keer in mijn leven al moeten naar mijn kinderen toestappen en moeten vragen, wil je mij vergeven? Omdat er gewoon dingen verkeerd waren. En dat moeten we ook leren. En daar leert een kind heel veel van. Een kind leert om ook zelf berouw te hebben van iets en ook aan anderen vergeving te vragen. Hoe is ons leven? Hoe spreek je? Hoe handel je? Hoe los je een conflict op thuis? Met harde woorden? Oh, dan denk ik aan de vruchten van de geest, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Is dat er niet? Of sommigen lossen een conflict op door helemaal niks meer te zeggen. Door te zwijgen, dagen soms, door boosheid. Laat ons conflicten oplossen volgens Gods woord. En dat is heel eenvoudig. Toegeven dat je in dat conflict ook zelf deel van uitmaakt. En dat je zelf ook fouten hebt gemaakt. En dat je vergeving vraagt. Conflicten los je op door te communiceren en door aan elkaar vergeving te vragen. En vergeving te schenken. En dan mag je opnieuw beginnen. Wat een bevrijding voor een kind als het conflict opgelost is. Als het niet dagen en dagen blijft hangen en de sfeer rot is thuis. Laten we daar echt aandacht aan geven. En laat ons dat leren ook. Hoe ga je om met je partner? Hoe spreek je tegen je partner? Hoe ga je om met je kinderen? We gaan lezen Efeze 6 vers 4. Daar staat iets eigenlijk voor de vaders alleen. En blijkbaar hebben vaders dat nodig. En daar staat, tegen de vaders wordt gezegd, verbitter je kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Dus je mag je kinderen niet verbitteren. In de hernieuwde Statenvertaling staat er, wek geen toorn op bij uw kinderen. En in Colossense staat er, terg uw kinderen niet. We kunnen onze kinderen tergen, verbitteren, toorn opwekken in hun hart, in hun gedachten. We kunnen hen kwaad maken. We kunnen hen verbitterd laten zijn. Laat ons daarvoor bidden dat ons dat niet overkomt. En dan staat er in Colossense bij, terg uw kinderen niet, zodat ze niet moedeloos worden. Kinderen kunnen moedeloos worden. Er is iemand die mij gezegd heeft, jaren terug, ik ben het nooit vergeten. Hij heeft gezegd, nog voor een kind de Bijbel ooit kan lezen, heeft het de Bijbel gelezen in het leven van zijn ouders. En dat is mij bijgebleven. We waren nog niet zo lang getrouwd. Ik heb gezegd, ja, dat is het inderdaad. Nog voor een kind ooit de Bijbel kan lezen, heeft het al de Bijbel gelezen in het leven van de ouders. Laten we kijken in Spreuken 20. Een mooi vers. Spreuken 20, vers 7. Anders zal ik het even voorlezen. Een rechtvaardige wandelend in zijn oprechtheid. Welzalig zijn zijn kinderen na hem. Dus wij mogen als rechtvaardigen, als kinderen van God, wandelen in oprechtheid. En dan staat er, welzalig zijn zijn kinderen na hem. Dat betekent, ze zullen welzalig zijn, ze zullen gezegend worden. Zijn kinderen zullen een zegen ontvangen. Als wij wandelen in oprechtheid. Wat zullen kinderen veel ontvangen? Als wij in oprechtheid wandelen met God. We waren in Israël vorig jaar en het viel mij op dat eigenlijk de vaders heel veel met hun kinderen bezig zijn. Niet alleen de kinderwagen voortduwen, maar ze waren ook bezig met hun kinderen. Ze gaven er aandacht aan, ze spraken ermee, ze waren echt bezig met hun kinderen. In andere culturen zie je dat veel minder. Daar zijn de moeders alleen bezig met de kinderen. En de vaders die zijn onder elkaar, of gaan hier en daar. Het viel mij op en ik dacht, ja, is toch wel iets bijzonders. Het volk van God is bezig met, als vaders zijn ze bezig met hun kinderen. Wat een opdracht voor ons vaders om met onze kinderen bezig te zijn. Dat niet alleen over te laten aan de moeders, die geloofsopvoeding. En het bezig zijn op zich al, tijd te nemen voor de kinderen. En dat is een opdracht die we krijgen en dan mogen we ook een zegen verwachten. Ten slotte, we gaan even kijken in het Nieuw Testament nog, Lucas 18. Want de Heer Jezus verlangt niets liever dan de kinderen te zegenen. We hebben het vanmorgen al gehoord bij het kinderlied. We lezen in Lucas 18 dat ze hun kinderen bij de Heer Jezus willen brengen, de ouders, zodat hij ze zou aanraken. En de discipelen zien het en ze bestraffen de ouders. Ze zeggen, oh, daar heeft de Heer Jezus geen tijd voor. Die zijn niet belangrijk, de kinderen. Het gaat om de grote mensen, wat denk je wel? Het zal zoiets geweest zijn. Ze bestraffen hen. En dan de reactie van de Heer Jezus in het volgende vers. Laat ons kijken. Vers 16. Maar Jezus riep ze tot zich en zei, laat de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Wat hebben we dat nodig? Dat we onze kinderen bij Jezus brengen. Als de Heer Jezus in onze gezinnen is, in het centrum van onze gezinnen, dan zal het goed zijn. Als de Heer Jezus in het centrum van onze gemeente is, van de kerk is, dan zal het goed zijn. Want het gaat om Hem. Het gaat om Hem in de kerk en het gaat om Hem in onze gezinnen. Wij mogen Hem centraal zetten. En dan gaan we een grote zegen mogen verwachten. De discipelen wilden het niet, maar Jezus bestraft hen. In Markus 10 staat er, Hij nam het hen zeer kwalijk. En wat doet Jezus in de plaats? Hij riep de kinderen tot zich en hij zegt, laat de kinderen tot me komen, verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. En dan staat er nog, wie het koninkrijk niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En dan legt hij zijn handen op hen en hij zegent hen. We kunnen blijkbaar als volwassenen ook iets leren van de kinderen. Wij moeten worden als kinderen. In alle eenvoud, in alle ontvankelijkheid vooral, geestelijke dingen ontvangen uit Gods hand. Vanmorgen willen we ook Evi bij de Heer Jezus brengen. En we weten, hij zal haar zegenen. En daar mogen we om bidden. We mogen bewust haar in zijn handen terugleggen. Kinderen opdragen is een van de mooiste dingen die je mag doen. Een van de belangrijkste dingen ook in ons leven. We gaan eerst nog een lied zingen en dan gaan we een kort getuigenis horen van David en Holly in verband met de Evi. Oké, Christian.
Ja, we zullen een lied horen en ik hoop, Christine, dat het lukt om het lied af te spelen. Het is een Engels lied, maar we kennen het eigenlijk in het Nederlands, maar er is een stukje bij dat we nooit zingen in het Nederlands, dat in het Engels erbij is, die gaat over kinderen, wat God doet met onze kinderen. Het lied in het Nederlands is Omdat Hij Liefd. Zing gerust mee.
I know.
Ja, het leven is het waard om geliefd te worden, juist omdat we weten dat Jezus leeft. Dat is geen theorie dat we geloven. Het is geen bepaalde filosofie dat we geloven. Wij geloven dat Jezus echt hier op aarde geleefd heeft, gestorven is, weer opgestaan is en dat hij nog steeds leeft. En hij leeft in vele harten van hen die hem kennen. En daarom, het leven is het leven waard om geleefd te worden. En we weten ook dat er een einde komt aan het leven. We weten niet wanneer ons einde komt. Het is niet als je oud bent en versleten bent, dat je dan gaat sterven. We weten niet wanneer dat we sterven. Soms jong en in onze ogen te jong. Soms kan een kind sterven. Maar we weten, het leven is waard om geleefd te worden. Gelijk wanneer. We hebben een zekerheid. En David en Holly willen een getuigenis geven. We willen luisteren hoe dat zij de geboorte beleefd hebben, hoe dat zij het nieuwe wonder van het leven beleven in hun gezin.
Goedemorgen iedereen. Ik wil iets vertellen over de naam Evie, waarom we hebben de naam Evie gekozen. Een naam is heel belangrijk, dus we hebben God gezocht voor een naam. En we hebben, is het het of de naam?
De naam?
We hebben de naam Evie gehoord. En zoals Peter zei, het betekent leven of levengevende. Dus ik was bezig met de naam. Wil jij naar papa? Oké, naar papa.
Swap.
Oké, voilà. Dus ja, ik was bezig met de naam Evie. En als ik naar de wereld kijk, zie ik dat ja, er is veel in de wereld die tegen het leven ingaat. Er is zoveel sprake over moord, oorlog, euthanasie, abortus, zelfmoord enzovoort. En ik dacht, ja, in de wereld is er zoveel dingen in verband met de dood enzovoort. Maar het kern van de christelijke geloof is leven. We hebben een levende God. We hebben de hoop van leven na de dood. En Jezus zei, ik ben gekomen om hun leven te geven in al zijn volheid. Dus het leven is echt de kern van het christelijke geloof. Dus ja, daarom hebben we de naam Evie gekozen. Dus ons gebed voor Evie is dat ze zal inderdaad leven in al zijn volheid hebben en God leren kennen. En ja, voilà.
Goedemorgen. Zoals verschillende van jullie weten, Evie was geboren op dezelfde moment dat we verhuisden, dat is een week ertussen. Die twee gaan samen een stuk in onze gedachten. Maar ik herinner dat toen ik was aan het bidden over een huis en God aan het zoeken naar welk huis dat we zouden kiezen om in te wonen, moest ik lezen in Genesis 26. Waar dat het staat over Isaac, de zoon van Abraham, die de waterputten van zijn vader Abraham opnieuw opende. En een van die waterputten heet Rehobot. En de betekenis van Rehobot is ruimte om vruchtbaar te zijn. En ik herinner dat toen ik dat las, dacht ik, ja God, dat is echt wat ik wil voor een huis. Dat het mag ruimte zijn waar dat we kunnen groeien als gezin, waar dat we kunnen een zegening zijn, waar dat we kunnen gezegend worden, maar ook een zegening zijn. En dan kwam Evie op dezelfde moment, toen dat we verhuisden. Dus ik zie dat wel als een stuk een teken van die zegening, dat we hebben ontvangen. Ruimte om te groeien als gezin. Maar ook niet alleen letterlijk in die zin vruchtbaar zijn, maar ook geestelijk. Dat we ook mogen geestelijk vrucht dragen in onze bediening hier in Kortrijk. Dus dat zijn onze twee getuigenissen.
Mooi wat jullie vertellen. We hebben ook een paar vragen aan jullie bij de opdracht en ik ga ze één voor één stellen. David en Holly, geloven jullie dat God de schepper is van alles wat leeft? En geloven jullie ook daarom dat Evi een godsgeschenk is en dat zij het eigendom is van een liefdevolle God? Zijn jullie bereid Evi te helpen om Gods wil voor haar leven te ontdekken en haar op Gods wegen te laten opgroeien, zodat ze uiteindelijk in staat zal zijn om vrijwillig de keuze te maken dat Jezus Christus haar redder en Heer is? Beloven jullie voor God en zijn gemeente om Evi, het kind dat God u heeft toevertrouwd, naar uw beste vermogen op te voeden, te beschermen en te verzorgen in de liefde en vrede van God? We hebben ook een vraag. Ze hebben ja gezegd, dus dat is al goed, hè? Maar we hebben ook een vraag voor de gemeente en ik wil u vragen om recht te staan. En als u zegt ja, ik wil ook daaraan meewerken, kunt u straks ook ja zeggen. Ja, dat beloven wij, kunt u dan zeggen. En de vraag aan jullie als gemeente is, zijn jullie bereid om David en Holly in hun opvoeding van Evi te omringen met jullie bemoediging, met jullie liefde en te omringen met jullie gebed? En zijn jullie bereid om Evi te omringen met jullie zorg en willen jullie haar helpen om Gods wegen te bewandelen in haar leven? Wat is jullie antwoord daarop? Ik hoor een duidelijke ja, dus dat is al goed, hè? Ja, oké, dank u wel. We gaan met elkaar samen bidden. We gaan een zegen vragen. En u mag blijven rechtstaan. En dan zullen we bidden voor Evi. Ik wil vragen aan Eddy, de trotse grootvader, om naar voren te komen. En eerst met ons te bidden. En dan zal ik ook nog bidden. Eddy wrijft al in zijn handen, dus hij is heel blij. Anders kun je hier in de micro komen, Eddy.
Ik had gedacht van een keer rond te gaan met
haar. Dat kan ook. Het is een prinsesje. Amai, amai, amai. En de opa is heel trots, hè? Dat zien we. Maar dat moet ook, hè?
Ken jullie het woordje
Anders moet je hier komen. Kom maar hier.
Hartendief, dat zegt dus soms van kleine kindjes, hè? Weet je waarom? Weet je waar dat vandaan komt, het woordje hartendief? Dat is van Zuid-Afrika. En het betekent iemand wat die liefde van een andere persoon gewend heeft. Dat is Afrikaans. En dat betekent dus eigenlijk iemand die de liefde van iemand anders als het ware gestolen heeft. Een hartedief. En dat is eigenlijk mijn gebed voor Evietje. Dat de Heer Jezus haar hartje zal mogen stelen. Verstaat u dat? En Peter heeft al gezegd, het hart is iets heel belangrijks in een mensenleven. En de Bijbel zegt dat ook, het is vanuit het hart dat eigenlijk het leven voortkomt. Dat staat ook in Spreuken, het hart is de bron van het leven. En ik zou eigenlijk willen een soort opdracht geven aan dat klein meisje hier. Ze is nog een beetje jong om die opdracht al te vervuilen. Ja, ze is nog te jong meisje. Maar die opdracht komt uit Spreuken. En ik zal die voorlezen. Mijn kleindochter. Nou, hier staat eigenlijk mijn zoon in Spreuken. Maar ik moet een beetje toepassen. Nee, mijn kleindochter. Houd je vast aan de geboden die je vader je gaf. Aan de wet waarnaar je moeder leefde. En dan komt die hartengens terug. Berg ze diep in je hart en leef ernaar, zodat ze je sieren. Ze zijn een hits op je levensweg, een beschermer wanneer je slaapt en een raadgever wanneer je wakker wordt. Want het gebod is een lamp en de wet een licht. En om de weg naar het leven te vinden, zijn wijze waarschuwingen nodig. Gaan we samen bidden voor Evi. Gaan we bidden voor jou? Ja? Oké. Heer Jezus, we willen u danken voor het leven van Evi. Het leven dat u geschonken hebt. En zoals haar naam ook zegt, willen we samen echt uw leven, het leven dat u geeft, centraal stellen. U bent de schenker, u bent de gever. En zo willen we Evi zegenen met dat leven, dat nieuwe leven dat u ook schenkt. Evietje, de Heere geeft u zijn zegen en bescherming. De Heere geeft u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geeft u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Amen.
Als ze nu niet begint te wenen, he, met een vreemde arm. Maar ze was al aan het kijken naar mij. Ze draaide zich al helemaal om. Het is een wakkere vink. He. We gaan samen bidden voor haar. Vader, we danken u heel hartelijk. We danken u voor dit prachtige kind. Een kind dat u hebt geschonken aan David en Holly. We danken u dat u uw genade hebt gegeven daarin. Vader, we bidden dat u dit kind rijkelijk wil zegenen. En zoals we ook gezongen hebben, omdat u leeft, Heer Jezus, moet zij ook niet bang zijn voor morgen, voor de dingen die gaan komen, ook voor de onzekerheden en wat er ook is. Vader, we bidden dat u haar rijkelijk wil zegenen, dat u ook de ouders wil zegenen. Wilt u bij David en Holly zijn en hen helpen bij de opvoeding, ook in de moeilijke momenten. En wilt u hen ook als koppel zegenen. Vader, wilt u hun huwelijk rijkelijk zegenen. Vader, we bidden dat u uw genade wilt uitgieten in het leven van Evi. En dat u ons ook als gemeente wilt helpen om voor haar te bidden, voor haar mee te zorgen, haar te omringen, Heer, met liefde die van u komt. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ze wordt een beetje ongedurig. U mag gaan zitten.
We gaan nog samen een zegenlied zingen voor Evi. Dat de Heere haar mag zegenen en wij kunnen het als gemeente ook haar toebidden. Bidden dat God haar zal zegenen. Het is een ander lied hoor, 740, Christine. Dat God jou zegent, je lieve kleine schat, en dat Hij jou zal geven de wensen van je hart. Ik bid dat God jou zegent, je lieve kleine schat, en dat het ver zal reiken tot in jouw nageslacht. Want Hij is de Almachtige, de schepper van het heelal. Hij maakte alles prachtig en jou bovenal. Want Hij is de Almachtige, de schepper van het heelal. Hij maakte alles prachtig en jou bovenaan. Ik bid dat God jou zegent, dat door jouw leven heen je steeds weer zult ervaren, God laat me niet alleen. Want Hij is de Almachtige, de Schepper van het heelal. Hij maakte alles prachtig en jou bovenaan. Want Hij is de Almachtige, de Schepper van het heelal. Maakte alles prachtig en jou bovenaan. En jou bovenaan. God zie jullie met de kleine Evie. Zo zien we dat we één familie zijn. Eén familie met Evi, één familie met David en Holly. Misschien komen jullie hier voor het eerst of maar af en toe, maar we willen zo graag één familie zijn. Laten we het laatste lied zingen, maar ik zou graag hebben dat we het zingen als één familie. En dat we in een cirkel rondom gaan staan. Dat we elkaar zien. Dat we niet van voor staan en gewoon maar zingen. Maar dat we terwijl we het zingen naar elkaar kijken. Dat we elkaar de hand reiken. Want eigenlijk, we zijn broers en zussen. En het lied dat we gaan zingen is makkelijk gezongen. Maar in de praktijk brengen, dat is niet altijd zo makkelijk. Dat we om elkaar geven zoals echte broers en zussen. En broers en zussen, ik heb dat meegemaakt bij mij thuis en ook met de kinderen. Dat kan nogal een keer er fel aan toe gaan. Maar het kan ook fantastisch zijn om echt om elkaar te geven. En misschien moeten we een hernieuwde poging doen om echt te zeggen, ik wil geven om mijn broer en mijn zus in de gemeente. En ik wil open zijn en eerlijk met elkaar omgaan. Laten we recht staan en in een cirkel rondom gaan staan, elkaar de hand geven. Echt als één familie. Rita, sluit je maar aan. We kunnen allemaal als één familie om elkaar staan. Zie je elkaar allemaal staan? Is het niet leuk? Is het niet heerlijk? Fantastisch. Om elkaar een keer goed te bekijken. Sommigen zijn al een beetje meer gekleurd. Een beetje afgevallen of bijgekomen in de zomer. Hebben we het gezien van elkaar. Maar niet de buitenkant, maar ook de binnenkant. Weten we de noden en de zorgen van elkaar? Misschien kennen we elkaar niet goed. Het is het moment om na de dienst elkaar beter te leren kennen. Hoe mooi en hoe heerlijk.
Mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven. En open en eerlijk, met elkaar omgaan. De vrede bewaren, en eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God. Een eindeloos leven. Mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven.
Moge de Heere, onze God, de schepper van hemel en aarde, met jullie zijn, jullie zegenen, vandaag en de komende week. Moge de Heere, de levende God, jullie harten zo vervullen, dat jullie niet kunnen zwijgen van Hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Dat bid ik in de naam van de Allerhoogste, onze Heere Jezus. Een fijne zondag nog.